We lezen vanavond Jesaja 11, vers 1 tot en met 10. Jesaja 11, vers 1 tot en met 10.
Want er zal een rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izii. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads en der sterkte. De geest der kennis en der vrezen des Heren. En zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor van zijn oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren. En de luipaard bij de geitenbok neerliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mestvee te samen. En een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen te samen weiden. Haar jongen zullen te samen nederliggen. En de leeuw zal stro eten, gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van een basilisk. Men zal nergens leed doen, noch verderven op de ganse aarde, op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol van de kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden dezelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Izii, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn.
Pakken vanavond, gemeente, de draad van de Heidelbergen weer op. Het is een tijd geleden dat we voor de laatste keer naar dit troostboek hebben gekeken. Dat was op de laatste zondagavond toen we elkaar hier nog allemaal konden ontmoeten. Geen van ons had toen het idee dat het zo lang zal duren en we weten eigenlijk nog niet precies wanneer we elkaar weer allemaal hier zullen zien. Maar het is goed om ook juist daarom weer, omdat het wat langer gaat duren waarschijnlijk dan we dachten, de Heidelbergen te gaan bepreken. In ieder geval de prediking daarvan voor te zetten. We zijn bij zondag 20 aangekomen en laten we die zondag ook samen lezen aan het begin ook van deze preek. Ik wacht even zodat u thuis ook de tijd krijgt om die zondag op te zoeken. Zondag 20 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt het volgende gevraagd in zondag 20. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof, Christus, en al zijn weldaden deelachtig zal maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. We met de Heidelberger Catechismus waren begonnen, hebben voor gekozen om vooral deze zondagen vanuit de tekst, vanuit een bepaald bijbelgedeelte ook te belichten. En daarom wordt vanavond ook zondag 20 bepreekt vanuit Jesaja 11, vers 2. Keus voor deze tekst ligt ook een klein beetje voor de hand, gemeente. We leven in de adventstijd en Jesaja 11 is een van de messiaanse gedeelten in het Oude Testament. En vooral het vers dat vanavond centraal staat gaat heel in het bijzonder ook om de belofte van de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt daar toegezegd aan de Messias. We lezen dus Jesaja 11, vers 2. En op hem, dat is de Messias, zal de geest des Heren rusten. De geest van de wijsheid, de geest van het verstand, de geest van de raad, de geest van de sterkte, de geest van de kennis en de geest van de vrezen des Heren. Tot zover. Gods belofte van de Heilige Geest aan de Messias. Gods belofte van de Heilige Geest aan de Messias. Dus het is vanavond geen belofte van God aan zondaren of aan vijanden. Maar in het Oude Testament staan ook beloften van God tot de Messias. En dit is één van deze beloften. Gods belofte voor de Heilige Geest is allereerst bestemd voor het hoofd van de Messias. Vervolgens voor de hand van de Messias en als laatste voor het hart van de Messias. Dus hoofd, hand, hart van de Messias. Daar is Gods belofte van de Heilige Geest op afgestemd. Het zijn hele bekende woorden, gemeente, vooral de eerste woorden van Jesaja 11. En er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. Een scheut met zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Jesaja ziet voor zich een omgekapt woud, een bos liggen. Zoals wij dat soms ook wel eens zien. Als we de bossen intrekken en gaan wandelen en opeens zo'n open stuk aantreffen, waar houthakkers zijn bezig geweest om bijvoorbeeld zieke bomen te rooien of andere bomen die misschien daar niet hoorden. Er moet nieuwe aanplant worden aangelegd. En dan zie je opeens zo'n kale plek midden in een woud met alleen nog maar de wortelstronk. Je kan zien aan de hand van zo'n stronk waarvoor die tijd een boom heeft gestaan. Voor dat beeld komt al op in Jesaja 10 en dat klinkt door in het eerste vers van Jesaja 11. God gebruikt dat beeld om Sanherib, een van Israëls vijanden, het oordeel aan te zeggen. En dat ligt er niet om. De Heere zal van zijn koninkrijk een afgekapt woud maken. Terwijl Sanherib door God werd gebruikt om juist Israël en in het bijzonder Jeruzalem en het huis van David te straffen. En van dat huis van David en van Judea en het tweestammenrijk een afgekapt woud heeft gemaakt. Het beeld verwijst, refereert ook aan de tactiek van de Assyriërs en later ook de Babyloniërs. Zeker met volken die ondanks alle beloften die ze in het verleden hadden gedaan om mee te werken met de Assyriërs en de Babyloniërs, toch in opstand zouden komen... om van deze volkeren niets meer over te laten. De tactiek van de verschroeide aarde. Maar ons zegt de Heere tegen Sanherib, de man die dat zo vaak heeft gedaan in het Midden-Oosten en oude culturen weggevaagd heeft, daar rest niets meer van dan alleen soms maar een naam, meer ook niet. Hetzelfde zal u overkomen. Uw rijk zal voor worden tot een afgekapt woud. En tegen die achtergrond, en zitten we nu in Jesaja 11 vers 1, spreekt de Heere ook Israël en in het bijzonder het huis van David aan. Maar er is één groot verschil, namelijk dat afgekapte woud van Sanherib en van zijn rijk nooit meer tot leven zal komen. Rigoureus en zonder meedoog heeft God ingegrepen. En hij blijft er van dit rijk niets meer over. Maar de verwoesting die is aangericht onder het huis van Juda en in het huis van David, dat blijft niet zo. Te midden van die afgekapte stronken, vers 1, ziet Jesaja met een profetische blik opeens zo'n jonge scheut opschieten van tussen zijn wortelen. En tot aan de grond toe was het eigenlijk een puinhoop geworden, afgebroken door Sanherib en zijn soldaten. En als je er langs zou lopen, dan zou je denken, hier komt nooit meer iets tot leven, dit is vergane glorie. Maar te midden van alles wat daar ligt in puin, ziet Jesaja opeens een jonge loot, een scheut opschieten. Waarom? Omdat de Heere dat wil. Rust het huis van Sanherib op zijn macht, op zijn machtswellust, op zijn strategisch inzicht, waardoor deze man in een no-time een geweldig wereldrijk uit de grond kon stampen. Maar dat rijk was ook weer zo vergaan. Het huis van David en Israël wortelt in Gods trouw. En ik zeg niet te veel, gemeente, als we dat ook horen doorklinken in vers 2. Vers 1, tussen die wortels, die wortelen in de verbondstrouw van God, in zijn eenzijdige liefde voor het huis van Israël, schiet opeens die jonge spruit weer op. Het is een aanduiding voor de Messias, we komen dat op meer plaatsen tegen in het Oude Testament, met name bij de profeten na de ballingschap, waar vaak gesproken wordt over de Messias, ook in het Bijbelboek Zacharia of Maleachi bijvoorbeeld, als de spruit, de lood van David. En ook Zacharias in zijn lofzang zinspeelt op deze messiaanse profetieën. De wortel van het huis van David. Een bekend begrip in het Oude Testament, waarvan wij als lezers vandaag de dag ook mogen zeggen, hier in de schaduw van het Oude Testament ligt het werk van de zaligmaker, de Heer Jezus Christus, al op. Hij is die jonge scheut die eens het huis van Israël weer tot zijn volkomen bloei en glorie zal brengen. En dan gaat de profeet verder en we zitten nu in ons vers, in vers 2, door zich rechtstreeks te richten tot de Messias. Namens de Heere spreekt hij de Messias aan. En hij zegt dat op hem de geest des Heere, Heere, zal rusten. Eerst maar iets over de tekst gemeend. Laten we maar gewoon even kijken ook naar het verband. Dat is eigenlijk ook wel heel mooi vanavond hoe deze tekst is opgebouwd. Bewust las ik net, toen ik samen met u nog een keer dit vers las als aankondiging van de tekst voor vanavond, bij elke omschrijving het woord geest. De geest der wijsheid en de geest van het verstand. De geest des raads en de geest des sterkt. Als we het zo lezen, dan horen we hier in het vers 7 keer het woord geest vallen. Dat is natuurlijk niet toevallig, dat weten mijn catechisanten ook. Dat heeft te maken met de volmaaktheid, volheid van God. God is volmaakt en 7 is in het bijzonder ook het getal van de Heilige Geest. Denk aan het Bijbelboek Openbaring. De 7 kandelaren, de 7 sterren die in de rechterhand van de Christus liggen, maar ook de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Het heeft natuurlijk alles te maken met de kandelaar. 3 armen aan de ene kant en 3 armen aan de andere kant en 1 fakkel, 1 lamp in het midden van de kandelaar. Wel, zo is dit vers ook opgebouwd. Keer op keer een woordpaar tot 3 keer toe. De geest van wijsheid en verstand. En je ziet als het ware dan zo die armen oplichten. De geest van de raad en van de sterkte. Tweede boog. En de geest van de kennis en van de vrezen des Heren. De derde boog. En in het midden staat waar de vers mee begint. De geest des Heren zal op hem rusten. Vol van de Heilige Geest. Zo wil Jesaja als het ware zeggen. Zo belooft de Heere God dat zijn Messias, de Heere Jezus Christus, zal zijn. Vol van de Heilige Geest. Betekent dat vanavond dat alle gaven van de Heilige Geest ook hier in het vers samenkomen? Nee, het werk van de Heilige Geest gaat veel verder. Ik noem zomaar even wat gaven willekeurig. En de Heilige Geest onderwijst zondaar. De Heilige Geest vertroost zondaar. De Heilige Geest leidt zondaren. De Heilige Geest beschermt zondaren. Het is ook de Geest die zachtmoedigheid werkt in het hart van de zondaren. Vrede, wijsheid, matigheid en noem alle andere vruchten van de Heilige Geest maar op. Het werk van de Heilige Geest reikt veel verder en is veel breder dan wat hier in dit vers alleen wordt benoemd. Maar het gaat vanavond heel concreet om belofte van de Vader tot de Zoon, waarin de Heilige Geest een centrale rol speelt. Tussen hen drieën spelen deze woorden. Met het oog op het werk van Christus laat de Heilige Geest zich zo omschrijven. En dat doet de Heilige Geest nog niet eens met het oog op de persoon van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus zelf. Nee, hij is God. De Zoon van God. Vol van God. De Vader en God de Heilige Geest. Zoals de Geest vol is van de Vader en de Zoon. En de Vader vol is van de Geest en van de Zoon. Zij zijn volmaakt. Eén. En ook volmaakt in zichzelf. Deze belofte gemeente, en dat moeten we vanavond goed in de gaten houden, was niet nodig geweest als wij dezelfde waren gebleven. Als die boom nog stond. Maar nu die boom is afgekapt, als gerichtsoefening van de Heere, als teken van zijn oordeel, kan het alleen in de weg van een wonder nieuw leven krijgen. Daar duidt die scheut op. Die opkomt uit die wortels. Die wortels die wortelen in de trouw en de liefde van de Heere. Het is met het oog op, mag ik die oude term vanavond gewoon eens gebruiken, op de bekwaamheid van de zaligmaker, om onder ons mensen ook zaligmaker te kunnen zijn. Dat de Heilige Geest hem hier in het Oude Testament al wordt toegezegd. Deze belofte dient dus niet het belang van de zaligmaker. Alsof hij nog een soort tekort zou hebben. Alsof er nog iets aan hem zou ontbreken. Nee, met het uitspreken van deze belofte tot de Messias, tot de zaligmaker, heeft de drie-enige God ons op het oog. Gave van de Heilige Geest, die toegezegd worden aan de Heere Jezus Christus, zijn gaven die hij nodig heeft om ons in God en in Gods gaven te kunnen laten delen. Dat is het eerste wat we vanavond mogen zeggen, gemeente. Als we het hebben ook in het licht van de Heidelberger over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Hier ontmoeten we de persoon van de Heilige Geest, die zowel in zijn persoon als in zijn werk zich helemaal afstemt op de nood, schuld, zonde, tekortkomingen van ons mens. Christus heeft de gave van de wijsheid niet nodig. De gave van sterkte. De gave van inzicht. Hij heeft het nodig om onder de mens, als mens, zaligmaker te kunnen zijn. Ik kijk eerst met uw gemeente naar het eerste woordpaar. Laat het maar even lezen. Vers. Staat de geest der wijsheid en der verstands. Het zijn eigenlijk twee woorden die vaak hetzelfde bedoelen. En je komt ze ook in het Oude Testament vaak ook in dezelfde combinatie tegen. Het heeft te maken met het hoofd. En met verstand wordt niet in de eerste plaats bedoeld iemand die goed kan leren, die de hoge cijfers scoort op school of in zijn studie. En die het als het ware allemaal komt aanwaaien, hoeft er weinig inzet voor te plegen. Het gaat hem als het ware gemakkelijk af. Nee, met wijsheid en met verstand wordt in het Oude Testament vooral bedoeld inzicht. Weten hoe iets in elkaar steekt. Niet alleen hoe iets werkt, een machine, door ermee te werken, ervaring mee op te doen. En vooral op het moment als iets stuk gaat, leer het snelst. Maar het heeft vooral ook te maken met hoe wij mensen zijn in dit leven. Sinds Genesis 3. Hoe wij mensen handelen. En wat wij mensen vooral niet doen. Terwijl we dat wel moeten doen. Namelijk God eren en verheerlijken. Hoe ons leven in elkaar steekt, als ik het vanavond eens zo mag zeggen. Wat het is om te leven onder de gevolgen van de zonde. Wat het is om te lijden. En in dat lijden inzicht, levenswijsheid te verwerven. Om anderen in hun lijden bij te kunnen staan. Ik vind dat ontroerend, gemeente. Dat de eerste woordpaar bestemd voor de Messias, de Heer Jezus Christus, afgestemd is op de kern van ons leven. De grote vragen waar wij mensen mee kunnen worstelen. De vragen rondom het lijden. De vragen naar het waarom van het lijden. De vragen naar zonden en schuld en de oorzaak daarvan. Wat is nou eigenlijk precies zonde? Het is maar goed dat we dat nooit begrijpen. En tegelijkertijd, gemeente, moeten wij allemaal voortdurend lijden onder de zonde. De gevolgen daarvan. Maar hier wordt aan de Heere Jezus Christus de gave van de Heilige Geest beloofd. Opdat hij niet alleen het leven ondervindt. In zijn weerbarstigheid, in zijn rauwheid. Maar ook al levend leert van het lijden. Laat ik aan de hand van een aantal voorbeelden uit het leven van de zaligmaker uitleggen wat Jesaja 11 vers 2 voor ogen heeft. Inzicht. Ik denk alleen maar, gemeente, aan dat moment dat de Heere Jezus als 12-jarige jongen in de tempel zit. en al sprekend en discussierend met de schriftgeleerden inzicht verwerft. Als 12-jarig kind staan ze al versteld van zijn inzicht in de schrift. Dat is wat anders dan dat er een 12-jarig jongetje zit met een fotografisch geheugen die allerlei hoofdstukken uit het Oude Testament kan reproduceren, kan herhalen zonder daarin iets te laten vallen. Ja, uit de manier waarop dit kind van 12 vragen stelt, deelneemt aan het gesprek, antwoorden aanreikt, wanneer het gesprek dreigt te staken of vastloopt in grote levensvragen, concluderen die schriftgeleerden en fariseeën dat hier een kind zit met wijsheid. Die weet waar hij het over heeft. Het komt van binnenuit. Hij doorziet het. Wat? Wel wie God is. En hoe God gekend kan worden. En wat het kennen en het vrezen van de Heere inhoudt. En dan valt het op, gemeente, als Lucas dat zo vermeldt is in een evangelie, dat wanneer zijn ouders, Jozef en Maria, dit kind weghalen van het tempelplein, hij zomaar even terloops opmerkt en Jezus nam toe in wijsheid en in kennis bij God en bij de mens. Daarin was hij aan de ene kant kind, net als al onze kinderen. Vanmiddag zijn onze kinderen weer naar de zonderschool gegaan. We hebben het nodige geleerd met het oog op het kerstfeest. Ook de Heere Jezus ging gewoon met de kinderen uit Nazareth naar de synagoge om daar een soort catechisatie te krijgen. Les te krijgen, moest leren lezen, moest leren schrijven, moest leren rekenen. Maar hij was toegerust met de gave van de Heilige Geest. Dat wat hem werd aangereikt, nam hij op zijn eigen unieke manier over en maakte dat tot zichzelf. Niet om daar, mag ik het eens heel eenvoudig en menselijk zo zeggen, gemeente, niet om daar 9 en 10 mee te halen op de zonderschool of op de lagere school in die dagen. Maar om dat wat hij wist te kunnen gebruiken in het dienen van anderen. Hij vergaderde kennis. Die kennis maakte hij eigen onder de leiding van de Heilige Geest. Om als mens onder de mens naast mensen te kunnen zitten. In hun nood te kunnen delen. Met hun te kunnen spreken. Aan te voelen wat er in hun hart ligt. En als de Zoon van God deze mensenlevens te leiden en te brengen tot God. Daarvoor kreeg de zaligmaker de Heilige Geest. Ik herhaal het nog maar eens een keer, gemeente. Dat doet God, de Heilige Geest, met het oog op u, jou en mij. De zaligmaker zelf wordt er niet wijzer van. Hij is de wijsheid. Maar hij wordt wel wijs in het zaligmaken van zondaren. Opdat wanneer u uw leven legt aan zijn voeten, hij niet voor een onoplosbare kluwe wol komt te staan waar geen kop nog staat aan is te vinden. Maar omdat hij in de loop van de eeuwen meer dan eens onopgeloste situaties voor zijn genade troon zag worden neergelegd, mensen die uitgerangeerd zijn in het leven, is hij met de gave van de Heilige Geest in staat om naast hen te kunnen gaan staan, hun leven bij de hand te nemen en met hen verder te gaan en te brengen tot de Vader zelf. Ik noem 2 voorbeelden. Ik denk aan Johannes 3 en 4. Midden in de nacht klopt daar opeens iemand aan bij de zaligmaker, een man met een kop van verstand, een van de knapste mensen in die dagen. Nicodemus, behorend bij het Sanhedrin, dan moest je beschikken over heel veel gaven, veel in je mars hebben, zouden wij vandaag de dag zeggen, een grote opleiding genoten hebben om te behoren bij het hoogste rechtscollege van Israël. Daar kwam je niet zomaar, ook niet met vriendjespolitiek. Dan moest je beschikken over de nodige papieren. En alleen naar een strenge selectie kwam je naar binnen. Het eerste wat Nicodemus hoort is dat hij dom is. Bent u nou een leraar van Israël? En weet u deze dingen niet? Het is alsof de Heere Jezus wil zeggen, Nicodemus, het zit bij jou in je hoofd. Het moet even een spade dieper. Het moet landen in je hart. Dat is inzicht. Dat je met je leven weet wie God is. En hem zo leert kennen. Verslagen gaat die man weg. Het is uiteindelijk tot eeuwige zegen geworden. Maar sla je in het Johannesevangelie de bladzijde om, dan kom je iemand aan het andere uiterste van het spectrum tegen. Iemand die nooit een voet in de vergaderzaal van het Sanhedrin zou durven en ook mogen zeggen. Het is sowieso een Samaritaanse vrouw die behoort bij de vijanden van Israël op dat moment. En het is ook nog eens een keer een vrouw met een dubieus leven. Maar Christus kent haar. Heeft de gave van de Heilige Geest gekregen om het op de juiste wijze in haar leven aan te vliegen. Zomaar een onschuldige vraag, mag ik wat water van je? En voordat die vrouw het goed en wel beseft wat er aan de hand is, ontstaat er een gesprek van hart tot hart. Hij is bekwaam, hij heeft het inzicht om zowel met de grootste theologen van die dagen als ook met de grootste zondaren en zonderessen van die dagen in gesprek te gaan. En hen, ieder op zijn eigen wijze, te brengen op de plaats waar de zaligmaker zondaren wil hebben. En dat is aan zijn voeten. En die vrouw gaat weg. Kom, ziet de mens die gezegd heeft, alles wat ik heb gedaan, is deze niet de Christus? Dat kan zij zeggen, dankzij de gave van de Heilige Geest, die de Zoon verstand en inzicht geeft om het hart van deze Samaritaanse vrouw en het hart van een van de leden van Sanhedrin van binnenuit open te leggen voor God de Vader. Was het machtige werk van de Heilige Geest, gemeente, zichtbaar toch in het leven van de zaligmaker. En ik trek maar meteen ook de persoonlijke lijn naar u en naar mijzelf toe. Onthoudt u daardoor dat er geen onopgeloste situatie voor deze zaligmaker bestaat. Alle soorten heeft hij al lang zien komen in de loop van de eeuwen, alle soorten mens. Een jonge man die dacht dat hij er bijna was. En ook gestijfd werd in die gedachte door zijn omgeving. Totdat opeens de hemel op klaarlichte dag openscheurde. De verhoogde Christus hem stilhield voor de poorten van Damascus. In één klap staat zijn leven stil. Er wordt alles naar beneden gehaald. Maar diezelfde jonge man wordt later gebruikt om onder de prediking op een hele rustige wijze het hart van Lydia open te leggen voor het woord dat Paulus verkondigt. Wat een inzicht heeft de Heere Jezus Christus in het zalig maken van zondaren. We mogen hem daarin vanavond ook niet, gemeente, aanbidden. In het hart van elke zondaar gaat Christus altijd zijn eigen gang. Er zijn grondpatronen waaraan je het kunt herkennen, het werk van de Heilige Geest. Het werk van verootmoediging. Het werk van verslagenheid. Van gebrokenheid. Het werk van kinderlijk vertrouwen. Het werk van zijn hoop vestigt, dat zijn hoop vestigt op God en op zijn woord. Maar de wijze waarop de zaligmaker dat werkt, doet allereerst recht aan zijn soevereiniteit. Hij verheerlijkt zijn wijsheid door altijd op een unieke wijze elke zondaar op zijn eigen manier te bekeren. Dat moet ons ook voorzichtig maken, gemeente. En ik zeg dat in het bijzonder naar hen of haar, die denkt dat de Heer op dezelfde wijze in uw hart gaat werken, als u dat gezien heeft in het leven van uw vader, uw moeder, uw broer of zus, die misschien nu al boven is. Ik weet niet hoe de Heer in uw hart gaat werken. Eén ding weet ik wel. Hij doet het niet zoals u dat van hem op dit moment verwacht. Dat is een eer te na. Dan legt u ook de Heilige Geest aan banden. En dwingt de Heer om zijn werk af te stemmen aan uw verwachting. Het eerste wat God doet in ons leven is al onze verwachtingen voorwaarden van tafel te vegen. zodat we berooid achterblijven. En aan hem moeten gaan vragen, Heere, wat moet ik nou doen om zalig te worden? Het hoofd van de Messias, inzicht. Maak er een stap naar het tweede punt, gemeente. Het is ook afgestemd op de hand van de Messias. Kijkt u maar mee. Er staat in vers 11, of in hoofdstuk 11, vers 2, de geest der wijsheid en des verstands. En dan komt het tweede woordpaar, denk aan die kandelaar met die twee bogen. De geest van de raad en van de sterkte. Dat is ook zo'n woordpaar dat in het Oude Testament vaak samen voortkomt. En bijna altijd ook in passages waar het gaat over een koning. Een koning moet beschikken over raad en sterkte. Met raad wordt hier vooral ook bedoeld met macht, strategisch inzicht. Hij moet beschikken over inzicht om de strijd te kunnen voeren, om de tactiek van zijn vijanden te kunnen doorstaan en zo zijn volk te kunnen beschermen of nieuw grondgebied te kunnen winnen voor zijn rijk. Dat hoort als het ware bij een succesvolle koning in het land van de Bijbel of in de cultuur van de Bijbel. Weer zo'n tweede woordpaar dat je zo zou kunnen koppelen aan een van de koningen. Voordat ik gewoon even met u kijk naar die betekenis van raad en sterkte, wil ik dat wel even met u vaststellen. Waarom stemt de Heilige Geest nou de belofte af aan de hand van die eigenschappen die een goede koning in Israël moet krijgen en mag krijgen? Schaven van de Heer om zijn koninkrijk te bestendigen en uit te breiden. Wel, deze belofte klinkt tegen de achtergrond van vers 1. Laten we er even naar kijken. In vers 1 werd er over het huis van David gesproken als een afgehouwen stronk van Isi. De naam van David komt niet meer voor. Waarom niet? Omdat David herinnert aan de macht en de roem van die geweldige koning. Aan eer, naam. Maar door het huis van David is die naam bezoedeld. En toen God op enig moment Sanherib stuurde, werd alles met de grond gelijk gemaakt. Van het paleis van David was niets meer te vinden. Men is op dit moment bezig daar in de buurt wat opgravingen te doen en soms wordt er nog wat gevonden. Maar dat is het dan. Steen, zegel, stukje sieraad. En voor de rest is het niets. En daarom noemt de Heer hier in dit gedeelte Isaïe. Helemaal terug naar het begin, tot aan de wortel toe afgebroken. Hoe kwam dat? Omdat in het huis van David de gaven van inzicht, wijsheid, verstand, sterkte, raad niet werd gebruikt op de manier zoals de Heere dat voor ogen had. En nu komt de grote zoon van David, de Messias, de Heere Jezus Christus, die één van ons wordt zonder de streken, de zonde, de nukken en de afmakingen van ons te hebben. Hij heeft in de plaats daarvan de gave van de geest ontvangen. En die geest geeft die gave aan de zaligmaker, waardoor hij laat zien wie David moest wezen. En tegelijkertijd zijn die gaven afgestemd op zondaren zoals David, zoals u en zoals ik. Opdat zelfs een David zalig gemaakt zou kunnen worden door de meerdere David. Mag ik dit heel eenvoudig zo samenvatten? In de gaven van de Heilige Geest hier in Jesaja 11 vers 2 zien we dat God die gaven afstemt op wat David moest doen en het niet heeft gedaan, dat is zonde. En daartegenover plaatst de Heere nu die meerdere David en laat aan de hand van diezelfde gave zien hoe deze grote zoon van David Gods beloft, Gods eer, Gods deugd op de meest heerlijke wijze gaat vervullen en belichamen tijdens zijn omwandeling onder de mens. Tot in de gave van de Heilige Geest toe. zien we dat de Heere met eerbied gesproken rekening houdt met de zonde van ons mens. Hij past zich niet aan die zonde. Hij stemt de belofte af op die zonde. Over inzicht gesproken. Zien we daar ook niet tevoren komen, gemeente, het machtige werk van de Heilige Geest. De gaven van de Heilige Geest zijn niet afgestemd op de eigenschappen van God, maar op de zonde van ons mens. En het bezoetelt de geest van God niet. Het verheerlijkt zijn werk juist des te meer. Dat tweede woordpaar stelt dus de macht van de zaligmaker centraal. Het eerste zijn hoofd, zijn inzicht, om kunnen gaan met mens. Het tweede zijn macht. En wat laat de zaligmaker dat ook op een hele bijzondere wijze zien, gemeente, tijdens zijn omwandeling op aarde. Al is hij dan een kind van 12 jaar, en dan moet hij aan de hand van zijn moeder weer terug naar Capernaum. In de loop van zijn leven zal blijken dat uiteindelijk ook zijn moeder onderworpen is aan haar zoon. Denk aan die bruiloft in Cana. Wat niemand nog wist, wist zijn moeder al wel, dat hij in staat was om wonderen te verrichten. En is het ook niet deze zaligmaker die op een heerlijke wijze zijn almacht toont wanneer hij rondtrekt onder de mens, broodbrekend 5 korven, 2 broden, 2 vissen. En terwijl hij breekt en breekt en dankt zijn hemelse vader voor de goede gave die hij uit de handen van hem mocht ontvangen, wordt er een grote schare mensen in levend gehouden. En als de maaltijd genuttigd is en de mensen bedanken voor de nieuwe mand met brood die langskomt, zijn er 12 korven over. Wat een almacht. En wat een heerlijkheid. Macht van Gods geest. Die zichtbaar wordt in die brekende handen van Jezus uit Nazareth. Wat hebben we de almacht van de Heilige Geest juist door die zaligmaker nodig? Want als ik even met u nog kijk, gemeente, naar die grote mensenmassa die er zit aan de voeten van de zaligmaker. In de loop van de avond gaan ze allemaal terug naar huis. Blijft de Heere Jezus achter met zijn discipelen. Ook zij hebben genoten van het brood en van die vissen. En ze stappen in. En ze drijven af. Zo over het meer. De zee van Tiberias of het meer van Galilea. En opeens worden ze overvallen door een storm. Het enige wat ze meegekregen hebben was de opdracht van de zaligmaker. Steek af naar de overkant. Zoals u en ik maar één, ten diepste één bevel hebben gekregen van de Heere. Wend u naar mij toe en word behouden. Met dat ene woord, gemeente, kunnen we doen in dit leven, toch? Wend je naar mij toe. Ik zal het heel letterlijk vertalen wat er staat in het Hebreeuws. Draai je gezicht om en je bent zalig. Dat staat er. Draai je gezicht om. En je bent zalig. Daar kunnen we het mee doen. Zoals de discipelen het ook konden doen. Steek af naar de overkant. Wat ze onderweg tegen, dat gaat u niet aan. Het enige wat ze weten, Jezus zegt naar de overkant. En omdat hij het zegt, komen ze aan de overkant. Dan breekt die storm op. En niemand denkt nog aan dat lekkere eten. En aan die 12 korf. En aan die brekende handen. En aan de gave van de geest die daar zichtbaar werd. De geest van sterkte en van raad. Ik zeg dat niet om erboven te gaan staan, gemeente, maar geldt dat ook niet voor u en mij? Je kan op zondag aan het avondmaal hebben gezeten en op maandag alles kwijt zijn. Dan was het op zondag echt goed. Merkte je dat de Heere erbij was? Dat je hart werd vertroost onder het breken van het brood en het genieten van die zoete smaak van Christus liefde toen je de avondmaalsbeker aan je lippen mocht zetten. En er hoeft maar maandag iets te gebeuren of je hart weer is helemaal verwarring. En je bent alles kwijt. Nou, juist daarom wordt die geest toegezegd. niet voor het moment. Kijkt u maar even met me mee nog naar die tweede woordpaar, vers 2. Er staat niet de geest van de raad die soms iets doet. Geest van de sterkte. Nee, is de geest van de raad. En hij is de geest van de sterkte. Hij doet niet soms zomaar sterke dingen. En af en toe verleent hij zijn bijstand. Nee, hij is de geest van de raad. Is de geest van de sterkte. En die geest rust op hem. Je komt niet af en toe een keer te hulp. Omdat de Heer Jezus, mag ik het eens menselijk zo zeggen, gemeente, het even niet alleen af kan. Heeft even een handje nodig. Nee, die geest rust op hem. Alles wat hij doet. In zijn wonderen. In zijn tekenen. In de opwekking van Lazarus. In het verbreken van zondaarsharten. In het verrichten van wonderen in de schepping. Het is vanuit diezelfde geest die op hem rust en in hem wandt. Die geest is niet van een geweken gemeente. Het staat hier als een belofte in het Oude Testament. Maar nu de verhoogde Christus zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, betoont hij dat hij die geest tot zijn beschikking heeft. Hij heeft het beloofd toen hij opvoer naar de hemel. Ik zal na mij een andere troosten zenden. Die zal alles uit mij nemen en zal het u verkondigen. Deze twee werken samen met het oog op uw behoud en op uw zaligheid. Wat moet de Heilige Geest trouwens om zijn kracht gebruiken, toch? Al is hij dan de bruidswerven van de Heer Jezus Christus om zondaren te brengen aan de voeten van de zaligmaker. Maar wat moet de Heilige Geest om zijn sterkte, een kracht inzetten om u en mij te brengen op de plaats waar de Heer ons wil hebben. Ook na ontvangen genade. Wat een kracht had de zaligmaker nodig. Nog niet eens om die storm op zee het zwijgen te leggen, dat was één woord. Zwijg, wees stil! Maar om het hart van zijn discipelen tot stilheid te brengen. Waarom hebt gij gewankeld, gij kleingelovig? En als die waarom vraagt dan nog eens een keer klinkt tegen de achtergrond van die vorige avond. Die brekende handen en die volle korven met brood. Dan doet zo'n waarom-vraag pijn, of niet? Dan heeft de zaligmaker het recht om te zeggen, waarom heb je gewankeld? Maar dan is de zaligmaker ook de zaligmaker die door die vraag ons werpt op zijn almachtige handen. Opdat wij in onze nood, aanvechting en beproeving leren om het alleen van God te gaan verwachten. En dat is een pijnlijke les, gemeente. In de aanvechting het gaan leren om het alleen van God te verwachten. Ik denk dat we die les ons leven nooit te boven komen. En dat we regelmatig even terug moeten naar de schoolbanken. De school van de Heilige Geest. Om ook te zien en te leren hoe dat weer opnieuw ook in ons leven gestalte kan krijgen. Maak de stap naar het derde punt. We zagen in het eerste punt een belofte voor het hoofd van de zaligmaker. Inzicht. Tweede, de belofte van de Heilige Geest voor de hand van de zaligmaker. Zijn hand stelt hij in om zondaren te trekken tot hem. Maar dat kan alleen door de krachtige werking van de zaligmaker. En nu als laatste het hart van de Messias, de zaligmaker. Laten we maar even kijken, gemeente, wat er staat in ons vers. Het laatste woordpaar. Er staat, de geest der kennis en vrezen des Heren. En met vrezen des Heren bedoelt de Bijbel altijd de liefde tot de Heren. Je wilt niet zondig omdat je bang bent voor straf. Maar je wilt niet zondig omdat je de Heren lief gekregen hebt. Daarom mijd je de zonde. Uit liefde tot hem. Nu zegt deze messiaanse belofte als het gaat om de Christus. Op hem rust de geest der kennis en de vrezen des Heren. Wat was nou eigenlijk een koning in het Oude Testament? Waaraan moest een koning in Israël beantwoorden? Wel niet in de eerste plaats aan inzicht. Salomo bidt daarom, geef mij kennis en inzicht om dit grote volk te kunnen leiden. Dat was voor hem de eerste prioriteit. En God zegent hem daarin in rijke mate. Het was ook niet in de eerste plaats macht die een koning in Israël maakte tot een koning waarin God zijn welbehagen had. Een koning die beantwoordde aan het doel waarmee de Heere dat koningschap had ingesteld. In de boeken van Deuteronomium staat er een bijzonder gebod, dat is in Deuteronomium 17. Er wordt voorgeschreven wat een koning moet doen in Israël om naar Gods oog en naar Gods wil ook echt koning te kunnen zijn. Hij moet eigenlijk de hele dag achter een tafeltje zitten. Voor hem ligt het wetboek, daarvoor een blaadje, hij heeft een pen in zijn hand en hij moet de hele dag de wet van God overschrijven. En aan de andere kant van het tafelblad, aldus Deuteronomium 17, staat een priester. En die controleert of hij de wet van God ook exact kopieert, overschrijft op zijn papier of perkament. Dat is in Gods oog een goede koning. Geen koning met zwaarden, ruiters, soldaten. Geen koning met veel inzicht en kennis, zoals Salomo, maar een koning die helemaal onderworpen is aan de wet van God, die van harte Gods wil doen. En daar ging het bij Salomo uiteindelijk mis. Hij had wel de inzicht gekregen om het volk te regeren, maar hij miste gebrek aan zelfkennis. Ik zeg dat niet vanuit de hoogte, gemeente. Ik mis dat ook en ik denk u ook. Gebrek aan zelfkennis. Maar hoe doen we zelfkennis op? Wanneer we gebogen zitten over Gods wet. En die maken tot ons leven. Dan komen we erachter dat het hier in ons hart niet blijft haken. Maar dat we de wet van de Heere voortdurend moeten overdenken. Tot in ons hart toe. En dat we een priester nodig hebben. Die ons uitlegt hoe we aan de hand van Gods gebod God lief mogen hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. En dat is nou de vreze des Heren. De wet van de Heren voor ons. Een priester tegenover ons. En daarachter de persoon en het werk van de Heilige Geest. En daarom ging het in het huis van David mis. Sommige soldaten, koningen, waren buitengewoon getraind in het leger en in het zwaard. Anderen beschikten over een prachtig inzicht en veel wijsheid. Maar keer op keer zien we in het Bijbelboek Koningen en Kronieken dat als de wet van de Heere ernaast wordt gelegd, dat bij al die koningen het vroeg of laat misgaat. Hij wandelde niet in de wegen van zijn vader David, alsof die vader David wel altijd in die wegen wandelde. Het schreeuwt als het ware in het Oude Testament. Die grote, die meerdere David, de Heere Jezus Christus. En met het oog daarop zegt de Heere dit laatste woordpaal aan de Messias toe. De geest der kennis en de vreze des Heren. Iemand die weet wie God is. Die op een volmaakte wijze God kent. En zo onder ons mensen komt als één van ons. Ik vind dat op een hele mooie manier gemeente zichtbaar worden hier in Jesaja 11. Laten we maar even kijken. Kijk er maar even met me mee. Er staat allereerst in vers 2 dat de geest van de Heere op hem rust. De kennis van de Heere heeft de Heere Jezus Christus niet opgedaan in de loop van zijn leven. Nee, als het gaat om het rusten van de Heilige Geest op hem, wij denken dan meteen onbewust aan de doop van de zaligmaker door Johannes te dopen, toen de geest in de gedaante van een duif op hem neerkwam. Maar vanmorgen werd al luisterend naar het Matthäus-evangelie ons beeld wat dat betreft toch even gecorrigeerd. Aan het einde van die geslachtsregister wordt er iemand geboren die ontvangen is uit de Heilige Geest. Al in de moederschoot van Maria overschaduwde de Heilige Geest het prille leven in zijn ontstaan. Rustte op hem. Vandaar dat hij als kind van 12 jaar die mensen in de tempel versteld liet staan. De Geest van God rustte op hem. En dat wordt zichtbaar bij de doop in de Jordaan. Dan ontvangt hij niet voor het eerst in zijn leven de Heilige Geest. Omdat hij het voor die tijd, die 30 jaar daarvoor, nog nooit heeft gehad. Nee, de Geest van God rust op hem. En vanaf de doop drijft de Geest hem uit als eerste naar de woestijn. Om daar verzocht te worden van de Satan. Daar komt het erop aan. Of deze koning van David, vol van de Heilige Geest, blijf staan voor al die verleidingen waarin koningen uit het huis van David één voor de bel gingen. Met alle fatale gevolgen van dien. Het is de Geest van God die de zaligmaker ook vertroost aan de vooravond van zijn lijden en sterven. Maar het is vooral de Geest van God die het hart van Christus vestigt op de priesterlijke bediening waarmee de Heer Jezus Christus geroepen is door zijn Vader om te gaan lijden en sterven. Het is de Geest van God die het hart van Christus afstemt in volmaakte liefde en gehoorzaamheid op de wet van zijn Vader. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Dat hield de Heer Jezus Christus staande. De liefde tot de Vader, gevoed en geworteld in de persoon en het werk van de Heilige Geest. Zo werd hij een volkomen zaligmaker, tot in de dood toe. Beoefende hij volmaakte kennis van God. Hij wist als geen ander dat alleen in deze weg de deugden van God verheerlijkt zouden worden. De recht van God zou schitteren. En God zichzelf zou groot maken in het offer van zijn Zoon. De Heere zichzelf daarin zou opluisteren. En hij wilde dat doen. Terwijl hij zijn Vader daarin vasthield. We hebben vanavond gekeken, gemeente, naar 3 keer 2 woordparen. En we zagen dat hier in vers 2 7 keer gesproken wordt over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Ik wil aan het einde van deze preek een paar hele eenvoudige toepassingen gaan maken. Allereerst door samen even met u de tekst te volgen. In Jesaja 11 vers 2 staat de persoon en de gave van de Heilige Geest voor de Messias niet op zichzelf. Ik stipte dat al aan het begin van de preek en ik wil dat nu aan het slot met u rustig eens even gaan bekijken. Er staat in vers 3, en zijn rieke zal zijn in de vreze des Heren. Je mag het wat vrij vertalen, dat betekent dat hij in en uitademt in de vreze des Heren. Hij leeft van God en hij leeft uit God en hij leeft tot God. Heel zijn leven en levenssfeer is doorademd van de Geest van God. En hij zal na het gezicht zijn ogen niet richten, dus hij kijkt niet op het gezicht van mens. En hij zal ook naar het gehoor zijn oren niet bestraffen, hij gaat dus ook niet af op mooie praatjes van mens. Maar hij laat zich leiden door de Heilige Geest. Hoe dan? Wel, dat staat in vers 4. Hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen van het land met rechtmatigheid bestraffen. Kijk, daar zijn nou die 6 gaven van de Heilige Geest en daarachter de persoon van de Heilige Geest op afgestemd. Dat de Zoon van God, die samen met de Vader en met de Heilige Geest 1 God is, volmaakt in zichzelf, nu ook de gave krijgt van de Heilige Geest om het werk van de drie enige God af te stemmen op het hart en het leven van een arme en van een zacht moedigen. Mag ik het heel menselijk zeggen, gemeente vanavond? Wat moet de Heilige Geest voor een werk in het werk stellen, vindt u niet? Om ons hart te kunnen bereiken. En wat een moeite getroost de drie-enige God. Om alles wat van hem is, nu te maken tot wat wij, onze gerechtigheid, onze zaligheid, onze hoop, onze Heer Jezus Christus, onze borg, onze middelaar, onze heiland, onze priester, mogen noemen. Dat doet de Heer niet voor zichzelf. Hij is volmaakt in zichzelf. Hij wordt er niet beter van. Hij wordt er niet groter van. Zijn eer wordt niet heerlijker. Hij is volmaakt in zichzelf. Maar dat doet God uit zichzelf. Om te laten zien dat hij God is. En geen mens. En zo zichzelf ook weg wil schenken aan ons. Dan kom ik vanavond toch even terug aan het slot van deze preek. En dat is dan meteen de tweede lijn die we trekken. Bij de Heidelberger Catechismus. Laten we die zondag aan het slot van deze preek nog één keer lezen, gemeente. Want wat stond daar ook alweer in zondag 20? Als je die vraag zo leest, dan zou je denken, het gaat hier over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? En als zo'n vraag wordt gesteld, dan zou je een heel uiteenzetting verwachten over wie de Heilige Geest is. Hoe hij zich verhoudt tot de Vader en tot de Zoon, of hij wel of niet betrokken was bij de schepping en wat zijn plaats is op dit moment in de schepping enzovoort. Nee, de Heidelberger Catechismus spitst het toe op troost. Deze vraag, wat gelooft gij van de Heilige Geest, wordt gesteld om vertroost te worden door die Geest en door het Evangelie. En dan is het antwoord opeens heel anders. Dan gaat het ten diepste niet meer om de Heilige Geest, als ik het goed lees. Dan gaat het, leest u maar even met mij mee, eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. En dan in één keer slaat die toon om. Ten andere dat hij ook mij gegeven is. Opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, dan gaat het weer om mij. Ik mag Christus en al zijn gaven maken tot mijn gaaf. Mij troost. En bij mij eeuwiglijk blijf. Kijk, dan is er zelfs hoop voor een afgehouwen stronk. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu bedoel met dit beeld. Voor iemand die vanavond hier in de kerk of thuis moet zeggen, dominee, bij mij is alle hoop vergaan. Kan ik ooit nog wel tot God bekeerd worden? Als ik mijn leven overzie, dan is het één ravage. Hoe kom ik met God verzoend? Wel, zegt Jesaja, tussen die wortelen, daar ligt de belofte van het evangelie. En die belofte wortelt niet in jouw hart. Die belofte wortelt in het hart van de drie-enige God. En van Gods kant is er dus nog steeds hoop. Zie hoe de Heer in Jesaja 11 vers 2 op zo'n heerlijke wijze de persoon en de gave van de Heilige Geest toezegt aan de Christus. Opdat de Zoon van God onder ons mens wordt. En zelfs aan een zachtmoedig, een arme, de taal van de Bijbel, aan een verschoppeling, een verstoteling, iemand die alles verbeurd en verzondigd heeft, zijn genade en zijn heil kan bewijzen. Dan gloort er hoop, ook in de adventstijd. Amen.